Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 100, daarvan het eerste en het derde vers. Juich aarde, juicht alom den Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nader voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 100. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 18e hoofdstuk van vers 1 tot en met 21. Wij herzeggen u Handelingen 18 en daarvan de eerste 21 versen. maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgens Handelingen 18, van vers 1 tot en met 21. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zeker Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagogen en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagogen. En Crispus, de overste der synagogen, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zeide Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar de Grieken kwamen, zo scheen het, de overste der synagogen en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem zijn hoofd te Kenesreeën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan en hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar. Maar hij ging in de synagogen en handelde met de Joden. En als zij baden dat hij langer bij hen blijven zou, beveelde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. Tot zover deze schriftlezing.
Psalm 119, vers 44. Ze hebben mij bijkans op aarde vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Ai, beur mij op, laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. Vers 81. Toen vorsten mij vervolgden zonder redenen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminde. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen, die meer en meer mij aan uw dienst verbinden. Psalm 119, de versen 44 en 81.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen het eerste gedeelte van Handelingen 18 met u overdenken. De verse 1 tot en met 17, Paulus de Korinthe. We lezen het in vers 1. Na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En wat daar volgt. We willen op 4 gedachten letten. Paulus de Korinthe door vrienden omringd, door de Joden weerstaan, door de Heere bemoedigd en door Gallio vrijgelaten. Paulus de Korinthe door vrienden omringd. Hij ontmoet een echtpaar die zijn Rome uitgedreven. Omdat de Heere wilde vrezen. En dan ontmoet Paulus dat echtpaar, zijn ze lotgenoten. Hij weet wat ze meegemaakt hebben en meemaken. En nu in de vreemde zitten, zit hij ook. En dan is het zo opmerkelijk, dan bestuurt de Heer het zo, die Aquila en Priscilla, die hebben een bedrijfje. Ze maken tenten, kinderen. En laat nu toch Paulus ook tentenmaker zijn. Paulus, tentenmaker? Ja, die de opleiding kregen bij de rabbijnen onder de Joden. Die moesten ook een handwerk leren. Want ja, ze hadden natuurlijk niet als mij een keurig traktement als ze uitgezonden werden. Dan was het goed dat ze ook een of ander vak konden en dat ze inkomen konden verwerven. Om vervolgens, net als Wilfred Floor, weet je wel, op de sabbatten te arbeiden. En zo zien wij dat hier bij Paulus, hij vindt daar een echtpaar en hij blijft bij hen, want ze doen hetzelfde handwerk. Dat is wat. Door de Joden weerstaan. Paulus gaat weer naar de synagoge, dus er wonen daar toch wel wat Joden in Korinthe. En dan beweegt hij hen tot het geloof in Jezus Christus. Maar als zij weerstonden en lasterden, dan begint Paulus zijn kleren af te schudden. Voor de ogen van de Joden. En in plaats van het evangelie laat hij het stof erachter. En gaat bij de Joden vandaar diep ingrijpend. Hij zegt, ik ben vrij van jullie. En uw bloed zij op uw hoofd. Dan gaat hij vandaar en komt hij in het huis van een man met name Justus, die dient God. Dat is ook opmerkelijk. En zijn huis paalt aan de synagoge. Dus enerzijds die vijandschap van de Joden. En daar woont daar aan de synagoge vast, zeg maar. Of heel dichtbij een man en die dient God en daar gaat Paulus in huis, we zouden zeggen, wat doet hij daar nu toch? Om zo dicht bij die synagoge zijn verblijf te zoeken. Nou, dat begrijpt u toch wel. Hij hoopt dat de mensen die naar de synagoge komen, gaan bemerken dat in de synagoge een dode vormendienst is. En dat in het huis waar hij is, de levende verkondiging van Gods woord. En er komen er velen. En dan onze derde gedachte door de Heere bemoedigd. Dat is ook weer opmerkelijk. Het lijkt goed te gaan. Velen van de Korintiërs hoorden hem en geloofden en werden gedoopt. En dan zegt de Heer 's nachts in het gezicht: je moet niet bevreesd zijn, o Paulus, maar spreek maar en zwijg niet, want ik ben met u. Let op, soms bemoedigt en vertroost de Heer als er grote zorgen en moeilijke omstandigheden achter liggen. Soms als iemand voor onmogelijkheden staat, jeugd, gebeurt echt nog hoor, dat wanneer ze voor zulke onmogelijkheden staan, de Heer tot het hart spreekt, dan worden ze bemoedigd. En dan weten ze, nu kan ik verder. Het gebeurt ook dat ze eigenlijk, dat er in die omstandigheden niks aan de hand is en dat de Heer bemoedigt. Dan ligt daar een waarschuwing in. Dan moeten ze erop letten, dan kan er wel eens wat gaan gebeuren. Maar maand na maand verstrijkt, anderhalf jaar. En dan blijkt waar de bemoediging van de Heere voor Paulus voor nodig was. Want dan wordt hij toch weer beetgenomen en voor de stadhouder gesleept. Gallio, bekende naam. En die ziet die Joden komen en hij moet er gewoon niks van hebben. Hij laat ze even later gewoon wegdrijven. Dat is voor Paulus een bevrijding natuurlijk. En Paulus kan zijn werk weer vervolgen. En dan grijpen ze de overste van de synagoge. Waarom doen ze dat nu? Nou, dat doen de Grieken, de Corinthiërs. Maar ze houden er helemaal niet van. Nu was die overste van de Joden er toch de oorzaak van dat ze Paulus daarvoor Gallio sleepten. En als dan Gallio zich zo opstelt en ze wegdrijft, de Joden, dan denken de Grieken, zie je wel, dat zijn de Joden weer die de onrust in de stad veroorzaken, vreselijk is. En dan grijpen ze de overste van de Joden, Sosthenes. En wat doet Gallio? Dan pakt hij ze aan. Hij trekt zich geen van deze dingen aan. Denkt een echte stoïcijn. Laat doen. Mezelf er niks van aantrekken. Het zal zijn tijd wel duren. Het is iedere keer wat. Zo gaat het altijd. En hij trok zich geen van deze dingen aan. Kom in onze vierde gedachte op terug. Ik hoop niet dat er in de gemeente een Gallio is. Trouwens, die Sosthenes, die voor de stadhouder wordt gesleept, is mogelijk de Sosthenes van wie we later lezen in de Korinthebrief. Dat vind ik ook alweer heel opmerkelijk. Het lijkt kinderen dat die overste van de synagoge, die hier door de Korintiërs voor Gallio wordt gesleept, tot God is bekeerd. Paulus, een geroepen apostel, schrijft hij later aan de gemeente die te Korinthe was, door de wil van God. En Sosthenes, de broeder. Dus al zit ik nu vanmorgen vol vijandschap in de Joodse synagoge, moet ik van het evangelie niks hebben. En ze slepen me voor de rechter. Dan kan het nog gebeuren dat de Heere daarna ineens toch het geloof plant. Want in de synagoge zaten ze wel onder het woord. Het is toch wat. Maar dan komt hij onder de levende verkondiging terecht natuurlijk. Dan blijft hij in de synagoge niet. Dan kiest hij door genade de zijde van Paulus. Kijk, dat is in kort even de Stoffel vanmorgen. Vermoedelijk, kinderen, is Paulus vanuit Athene, waar hij die vele altaren zag, weet je het nog? En waar een altaar stond voor de onbekende God, en die onbekende God is Paulus gaan preken. Maar ja, toen werd daar ook onrustig in Athene. Ik denk dat hij een schip heeft gezocht. Hij gaat wat in zuidwestelijke richting en dan komt hij in Korinthe terecht. Een stad dus aan het water, een havenstad, een handelsstad, mogelijk in die tijd tussen de 600.000 en 700.000 inwoners. Dus daar woont nogal wat. Een stad vol losbandigheid en zedeloosheid. Paulus, wat moet je daar toch gaan doen? Ik ben uitgestoten, zegt hij. Ik ben door mijn meester geroepen, opdat ik het evangelie zou verkondigen. En die ene naam zou gaan prediken, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. En daarom gaat hij en is hij daar. En dan ontmoet hij al vrij vlug, blijkt, een echtpaar, Aquila en Priscilla, die zijn vanuit Rome verdreven. Is wat? Omdat Claudius, de keizer van Rome, bevolen had, verordineerd had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. Van dit bevel getuigen ook de geschiedschrijvers. De reden wordt verscheidelijk aangewezen. Het schijnt dat het daarom is geweest, omdat de Joden zich geduriglijk met oproer stelden tegen degene die uit hen de christelijke godsdienst aannamen. Dus wellicht ook die vijandschap van de Joden die niet wilden geloven tegen de mensen die wel wilden geloven. Of omdat enige aanzienlijke personen in Rome zich tot de christelijke godsdienst begaven. Want de heidense Romeinen hielden de Joden en de christenen voor één volk van één godsdienst natuurlijk. Die zien dat onderscheid niet. En denkt de keizer, ze kunnen beter de stad maar uitgaan. Want die twisten en al die ruzies en als het dan alleen maar om hun godsdienst gaat. Gemeente, als Paulus daar is en hij ontmoet dit echtpaar dat verdreven is, dan is dat natuurlijk een wonderlijke ontmoeting. Zou het in ons land ook zo ver kunnen komen dat ze degene die eerbiedig willen buigen voor het gezag van het woord van de levende God, die in kinderlijke afhankelijkheid de Heere willen dienen en vrezen, zouden ze die straks ook buiten Nederland willen hebben? Of is er dan nergens meer plaats? We leven in een zorgvolle tijd, maar kijk eens hoe de Heere zorgt. Hij zal zijn volk en zijn erfdeel nooit begeven. Het is voor Paulus wel zo tot bemoediging en versterking. Hij ziet dit echtpaar als een geschenk uit de hemel, dat hij die daar mag ontmoeten. En ze komen in gesprek en hij neemt er zijn intrek. Waarom is dat nu een geschenk voor Paulus daar gemeen? Wij moeten er maar niet licht over denken. Dat weten eigenlijk alleen maar Gods knechten en zendelingen en evangelisten op eenzame posten, welke een strijd eraan verbonden kan zijn. Dat kunt u niet altijd zien, gemeente. Maar als later de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan zegt hij drie dingen waarop ik u even wijzen wil. Dus dan zit hij hier mogelijk middenin. Hij zegt, ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. In zijn tweede brief schrijft hij aan de gemeente van Korinthe, van buiten was er strijd en van binnen was er vrees. Weer een paar hoofdstukken later zegt hij, er was een engel des Satans die mij met vuisten sloeg. Dus zo is hij in Korinthe. Met vrezen, beven, veel zwakheid, strijd, vrees, engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En dan voelt hij zich alleen. De Heere is er wel. Maar wat kan het dan goed doen dat we in zulke omstandigheden mensen ontmoeten en het wordt waar. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Gewis het zijn mijn harte vrienden en hun taal mijn harte tolk. Al kwamen zij uit verre landen, hun harten smolten ras in één. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Het is een wonder voor Paulus dat de Heere hem zulke vrienden toeschikt. En wanneer nu precies Aquila en Priscilla tot het ware geloof zijn gekomen, dat staat er niet precies bij, dat hoeft ook niet. Het wonder van Gods vrije genade is verheerlijkt in het hart en leven van dit echtpaar. Want we lezen later verschillende keren hun namen dat Paulus ze laat groeten en spreekt over medearbeiders. Zij heeft daar veel gemak en steun van gehad. En Paulus is vervolgens voor hen als een middel gebruikt. En dan zijn ze van hetzelfde handwerk, dat is ook alweer zo opmerkelijk. Ik zie ze daar zitten, mogelijk nog anderen erbij en ze zijn tenten aan het maken. Misschien wel van geitenvellen, kinderen, we weten dat niet precies. Ze maakten waarschijnlijk wat kleinere tenten die reizigers meenamen als ze op reis gingen waarin ze overnacht. En Paulus is van hetzelfde handwerk, u begrijpt hè, wat ik net heb gezegd. Hij heeft een handwerk moeten leren, dat kreeg hij mee in zijn opleiding om als het nodig was ook in zijn inkomen te kunnen voorzien als hij onvoldoende werd betaald vanuit de verkondiging en de bediening van het evangelie, zouden we kunnen zeggen. Ik denk dat het niet zo moeilijk is geweest waar de gesprekken over gingen. Waar spreekt u over met uw collega's morgenochtend of op de vrijdagmiddag? Ik weet een beetje hoe dat gaat, dat zal altijd niet meevallen. Een deel onder u werkt in een reformatorische kring. Er zullen er onder ons wel zijn die in een seculiere omgeving moeten werken. Dan hebt u, dat hebben we allemaal, maar dan hebt u bewarende genade nodig, maar ook liefde en voorzichtigheid. Dat om onze schuld Gods heilige naam niet zal worden gelasterd, maar kon het zijn gevreesd en gediend, geëerd en geprezen. Laat maar wat zien. Als u respect afdwingt door uw levenswandel, gelaat, gepraat, levensdaad, dan kan daar wel eens wat van uitgaan. En als er dan eens tot een gesprek komt en ze zeggen, ja, maar dat merkten we wel een beetje. Het is natuurlijk niet goed als je op je 25-jarig jubileum op je werk, dat dan ineens uw baas tegen u zei, nu hoorde ik gisteren dat u kerkelijk verbonden bent, daar heb ik in die 25 jaar niks van gemerkt. Dan klopt er mogelijk iets niet. Nog groter is het als u op uw werk collega's hebt en er mag gemeenschap der heiligen zijn. Nee, u gaat natuurlijk op uw werk geen gezelschap maken, maar zomaar eens heel af en toe tussendoor. Jongens, ik weet het nog, ik was zelfs nog niet getrouwd toen. En ik werkte in Goes en op datzelfde kantoor zat een man. En als dan door de week in Krabbendijk een kerk was, dan zag ik hem in de kerk zitten. En een keer waren we ongeveer gelijk uit de kerk. Hij deed zijn kobijjasje op en die zei, kijk, de preek is opgenomen. Het was een man die luisterde. Had geen kinderen, helaas. En dan zat hij in de kerk te luisteren en dan nam hij de preek op. En dan kon hij hem nog eens naluisteren. Moet je hem ook nog eens horen, zei hij dan. Ik had heel veel respect voor die man. Zei niet zoveel. Af en toe merkte ik het. Er ging wat van uit. Te voorrecht is dat. Als dat er nog is. als dat er nog is. Paulus was wel onderwezen aan de voeten van Gamaliel, maar hij kan ook een handwerk verrichten en dat is goed. Dat acht hij nodig, opdat het evangelie in zijn loop niet verstoord zal worden. Hoe bedoelen we dat? Ze moeten van Paulus niet de gedachte krijgen dat hij zendeling is geworden om alleen maar van de mensen te leven, om er beter van te worden, om alleen maar wat te praten en vervolgens dan van alle kanten giften te krijgen, om dat dat het doel van zijn uitzending zou zijn. Nee, ze zullen van Paulus nooit kunnen zeggen dat het hem om de wol van de schapen te doen is geweest. Maar Paulus zocht het behoud van de schapen. Paulus zocht het behoud van de onsterfelijke zielen van de Grieken en van de Joden. Dat zien we maar al te duidelijk. En daarom gaat hij op de Sabbat naar de synagoge. En hij beweegt de hoorders tot het geloof in de enige en de waarachtige God en in Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Zo predikt Paulus, want de Joden rusten zo op hun uitwendige voorrechten. Regel op regel, gebod op gebod, hier een weinig, daar een weinig. Ze waren zo tevreden dat ze kinderen van Abraham waren en dat ze de wetten van Mozes hadden. En ze waren kinderen des koninkrijks en ze geloofden niet eens dat de beloofde verlosser gekomen was. En dat is de prediking van Paulus, dat al hun uitwendige voorrechten tekortschieten voor de eeuwigheid, dat God zijn Zoon heeft gezonden en dat Christus is gekruisigd geworden en dat hij een gerechtigheid heeft verworven die alleen redt van de dood. En daarmee alleen kunnen wij voor God bestaan. Die gerechtigheid, die predikt Paulus, de gerechtigheid van Jezus Christus, de verdiensten van de Zoon van God, die wordt door Paulus gebracht daar in Korinthe. Opdat ze zouden gaan beseffen, er moet in ons leven een wonder gebeuren. Al mijn uitwendige voorrechten baten straks niet meer. Het geloof is onmisbaar. En alleen wanneer dat geloof mij is geschonken, kan ik de zaligmaker Jezus Christus aannemen. Paulus spreekt heel eenvoudig. Zo Johannes de Doper deed en Christus deed, bekeert u en gelooft het evangelie. Dan komen Silas en Timotheus eraan. Waarom staat dat daar ineens? Gemeente ook weer opletten en in zijn tijd plaatsen. Ze waren even achtergebleven in Berea, want er waren zoveel mensen die de schriften aan het onderzoeken waren, die hadden het onderwijs van Silas en Timotheus nodig. Maar Paulus had ze wel laten weten, kom wel achteraan, want ik kan je ook niet missen. En daarna had hij niks meer van ze gehoord. En toen werd het Paulus onrustig en benauwd. Niet onze tijd, even een berichtje, een appje en je weet weer van elkaar. Zo was het natuurlijk niet. En als je niet eens weet waar Paulus is, kun je ook geen brief schrijven. En als je niet weet waar Silas en Timotheus is, kun je ook geen bericht doen. Dus het was voor Paulus echt niet makkelijk. Hij was bezorgd om Timotheus en Silas. En dan komen ze en dan hoort hij, Paulus, hoe de Heere krachtig werkte onder de heidenen. En dan wordt hij zo bemoedigd. Dan lezen we in het 5e vers, dan wordt hij daarna door de geest gedrongen om ook de Joden te betuigen dat Jezus is de Christus. In Berea geloofden ook veel Joden. Hij hoort van Silas en Timotheus dat de Heer zijn kerk vergadert. En dan, dan laat hij zijn arbeid rusten wellicht, denken verklaarders. Misschien wat overgenomen door Silas en Timotheus of allebei. En dan met des te meer ijver betuigt hij de Joden. Hij wil ze winnen voor het evangelie van Jezus Christus, voor het evangelie Gods, voor het evangelie van vrije genade. Hij wil ze winnen voor de Heer en zijn dienst, dat ze zouden gaan zien dat al het uitwendige tekort is en dat de Heer niet behaagt, dat alleen de arbeid van Jezus Christus de Heere behaagt en dat God alleen daarmee tevreden is. Hij betuigt, hij beweegt, hij zet ze aan als het ware om ook de schriften toch eens te onderzoeken en zijn prediking te geloven. De ene naam, er is maar één zaligmaker, God zond zijn zoon, het beloofde vrouwenzaad, aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd, waar David van sprak, waar Jesaja van profeteerde, waarvan Maleachi zei, snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hem, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, Paulus zegt, hij is gekomen. En dan zien we onze tweede gedachte, dan wordt hij door de Joden weerstaan. Hoe komt dat nu eigenlijk? Moet eens even opletten, gemeente. De Joden meenden bij zichzelf rechtvaardig te zijn. De Joden meenden door het doen en laten voor God te kunnen bestaan. Ze meenden met hun besnijdenis en kinderen van Abraham te zijn, levende kinderen van het koninkrijk Gods te zijn. En als ik nu stipt leef naar de wet en meen dat al mijn uitwendige voorrechten nu toch eenmaal genoeg zijn, dat ik nu toch bij de kerk hoor en dat er meer niet nodig is als ik dat nu altijd heb meegekregen. Ja, dat is dan niet eenvoudig om zulke mensen te overtuigen dat er een godswonder in ons leven moet gebeuren. Dat we van nieuws geboren moeten worden. Dat we anders het oprechte geloof helemaal niet bezitten. De wet, waardoor zij meende rechtvaardig te zijn, wordt door Paulus gebruikt. En daar slaat hij ze eigenlijk mee neer. Althans, dat zou hij willen. En hij roept ze op tot bekering, van al hun eigen gerechtigheden zich af te keren en te beseffen dat die niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. Hij laat het zien dat Jesaja het geprofeteerd heeft. Al uw gerechtigheden zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Ze moeten alleen maar onvoorwaardelijk, hartelijk buigen voor God en geloven dat hij zijn zoon heeft gezonden. En dat roept nu juist de vijandschap op, dat ze Paulus gaan weerstaan. Wie begrijpt dit? Dat begrijpen misschien mensen, als u ook wel eens met anderen spreekt die de algemene verzoening aanhangen. En als u dan probeert heel eerlijk en naartoe te gaan, bedrieg je jezelf niet. Dan merk je na verloop van tijd de vijandschap aan de andere kant. Want ze willen het zich eenvoudig gewoonweg niet laten ontnemen wat ze menen te hebben, al is het hen van God niet geschonken. Wie herkennen deze vijandschap? kinderen des Heren. Die vanuit de liefde van het hart zoeken een bestaan voor God op te bouwen. Hun leven reformeren. In de kerk hun leven zoeken. En nog wel vaak horen ook. Kenmerken. Dat zoekende leven, dat vragende leven. En ze kunnen hun hart makkelijk voor de Heere uitstorten. Het is hen zo wonderlijk te moede vaak. Ze durven het misschien niet zeggen, maar eigenlijk, de Heere lokt ze en trekt ze en ze worden voor de dienst des Heeren ingewonnen. En ze denken dat het zo blijft en steeds beter gaat. En dat ze zo allengskens bekeerd worden en teruggebracht worden tot God. En ze hebben er helemaal geen erg in dat ze zoeken bekeerd te worden buitenom een zaligmaker. En dat kan natuurlijk eenvoudigweg nooit. En als de Heere ze dat nu laat zien, dat ze alleen maar zalig kunnen worden door het oprechte geloof in Jezus Christus, dat alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Die kennen ze niet. Dan ontstaat er in het hart en leven heel vaak bepaalde onverenigdheid en vijandschap. En als dan die dierbare middelaar wordt gepredikt, dat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was en dat hij daartoe zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, dan weten ze daar helemaal geen raad mee. Daar weten ze helemaal geen raad mee. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen en een man van smart en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht van hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Wat is er dan toch onderwijs nodig? Wat hebben zulke mensen dan toch ontdekkend licht nodig? Wat doet de Heere dan? Zomaar het bestaan openleggen en de wet maar voor ogen blijven stellen. Want dat kan niet natuurlijk het leven zoeken in de onderhouding van de wet. Opdat die wet ze zou terneerwerpen. Opdat die wet ze zou veroordelen. Opdat die wet ze zou verbrijzelen. Opdat er van hun hele bekering niks zou overblijven. En wat is het een wonder als een mens dan mag buigen. En als een mens dan zich onvoorwaardelijk mag gaan overgeven als een doodschuldige zondaar. Maar dat buigen, dat doen de Joden hier niet. Ze gaan er zich tegen verzetten. Ze willen Paulus tegenhouden. Hij moet eigenlijk helemaal niet meer in die synagoge komen om te spreken over die ene naam en over het geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. Dan beginnen ze hem te lasteren. Het is helemaal niet waar dat hij zegt. Ze willen hem iets ten laste leggen, waardoor Paulus in een kwaad daglicht wordt gesteld. Ze beginnen met hem te spotten en met zijn leer te spotten. Dat is nu de praktijk van het slangenzaad. Haat, vijandschap, verzet, weerstand, laster, leugen. En dat wordt zo heftig, dat heeft Paulus nog niet eerder zo meegemaakt. Dan schudt hij zijn klederen af. Dat is een teken van afscheid nemen. Kanttekening 13. Dit was een teken dat zij met hen geen gemeenschap meer wilden hebben. Ingrijpend. In Matthäus 10 zendt Christus zijn discipelen uit. Dan zegt hij, nu moet je eerst gaan tot de verloren schapen van het huis van Israël. In dat spoor gaat Paulus. Maar Christus zei erbij, en dat wist Paulus ondertussen wel. En zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden zal horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, zo schud het stof uw voeten af. Voorwaar zeg ik u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan datzelfde huis of diezelfde stad. Uw bloed zij op uw hoofd. Kanttekening 14. Dat is de straf niet alleen van de tijdelijke, maar ook van de eeuwige dood. Haalt gij, zegt Paulus, uzelf door uw eigen schuld op uw hals. Gemeent, luister eens. Paulus is een sleuteldrager. En hoe zit dat ook alweer? Een sleuteldrager, wat doet hij? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie nu ontsloten? En hoe wordt het toegesloten? Alzo, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, wordt verkondigd en openlijk betuigd dat zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen bij de in dit en in het toekomende leven. Die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Gemeente, neem het dus mee. Als wij nu de sleutel van het hemelrijk hanteren, zit u dan wel eens in de kerk en krijgt u dan wel eens hoop? Op goede gronden natuurlijk. Want een hoop van de spinnenkop, daar blijft niks van over. Het gaat om een gegronde hoop. Een hoop gevestigd op Gods woord. Een gegronde hoop dat het koninkrijk der hemelen u wel zal worden ontsloten straks. Of als u heel eerlijk bent en luistert en uw hart en leven nagaat, als je nu vanmiddag sterft, gemeent, gaat dan het koninkrijk der hemelen voor u open of blijft het dan gesloten? Hoe lang zit u al onder de bediening der verzoening? En hoe ernstig is de tijd? En hoe ernstig is ons leven? Paulus zegt, ik ben rein. Kanttekening 15, namelijk van uw bloed en van uw verderf. Omdat ik u getrouwelijk voor het verderf heb gewaarschuwd en omdat ik u de weg der zaligheid heb aangewezen die u niet volgen wil. Nu ga ik voortaan naar de heidenen. De deur gaat dicht voor de kerkmensen. En de deur naar de heidenen gaat open. Zal het in ons land ook zo gaan? Als wij niet horen willen, wel natuurlijk. Als ik niet gehoorzamen wil aan het lieflijke evangelie, dan op den duur wel. En daarom is deze stofgemeente zo diep ingrijpend. Paulus doet de deur als het ware dicht voor de Joden. En dan gaan ze vandaar. Hé, waar gaan ze nu naartoe? Het huis van een zekere Justus die God diende, of dat nu met het hart was, laten we maar even rusten. Het staat er niet bij. Maar, kinderen, daar is een Crispus. De overste der synagoge. Hè? Dat vind ik een groot wonder. Nu is de overste van de Joden, die heeft mogelijk die vloekspraken van Paulus gehoord. En die kan het in de synagoge niet meer uithouden. Dat is toch wat. En hoe komt dat nu? Nu gaat Paulus in dat huis van de Justus. Waarom weten we niet precies? Mogelijk, denken verklaarders. In dat huis van Aquila en Priscilla, daar is het druk, is een tentenmakerij. En bij Justus vindt hij wellicht meer rust. En sommige verklaarders zeggen, er ligt bijna iets ironisch in. In de synagoge vijandschap, eigenwillige godsdienst. En dan gaat de Heere voor een plekje zorgen, die paalt aan de synagoge. En dan mag Paulus daar de levende bediening van het lieflijke evangelie bezorgen. En als die daar dan is, dan komt er na verloop van tijd die Crispus, de overste van de synagoge. Hij had blijkbaar toch, ja, de prediking van Paulus gehoord. En de Heere komt erin mee, grijpt die Crispus in het hart, plant het geloof, verbreekt de vijandschap. En hij gaat de synagoge uit en het huis van Justus binnen. En daar predikt Paulus. En als de mensen dat dan zien, dat de overste van de synagoge zelfs in de Heere gelooft met geheel zijn huis, dan loopt het huis van Justus zomaar vol. Vele Korintiërs geloofden. Wat is dat voor Paulus toch een bemoedigend iets geweest. Dat er daardoor de Heere velen worden getrokken. Wat zijn voor mensen? Ik zal het u lezen. Als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan horen we wat het voor mensen zijn. Luister maar. In 1 Korinthe 1, want het dwaze Gods is wijzer dan de mens en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Paulus was er in veel zwakheid, want gij ziet uw roeping, broeders, dat ge niet zijt vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou, en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Luister, wie komen er nu eigenlijk? 1 Korinthe 6, vers 9. Gij weet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dwaalt niet, zegt hij tegen de Korintiërs. Want nog horeders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus Christus door de geest onze Gods. Kent ge uzelf al zo? Een horeerder, afgodendienaar, overspeler, ontuchtige, nee, niet in de praktijk, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, is uw hart al opengelegd, alle zaden van boosheid. Dit waart gij sommigen. In Korinthe komen zulke mensen tot waarachtige bekering en het geloof in Christus Jezus de Heer. Dus gemeente, al bent u nu een rechtvaardige Jood in eigen oog, smeek om wederbarende genade. En al denkt u bij uzelf zo'n keihard iemand als ik, die precies op Gallio lijkt, dan is voor God maar een wenk van zijn alvermogen. We gaan ervan zingen. Psalm 31, vers 19. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft de trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Psalm 31, vers 19. Paulus te Korinthe door vrienden omringd, door de Joden weerstaan, door de Heere bemoedigd. We moeten helaas wat kort zijn en volgende week zijn we er niet en de week daarna of volgende week is het al de eerste Adventszondag. Dus de zendingsreis is hiermee ten einde, de tweede zendingsreis. Nog maar kort even onze derde en vierde gedachte. Let even op, Paulus wordt ineens in de nacht bemoedigd. Een paar dingen kunnen gebeuren. Gebeurd zijn dat Paulus toch merkt, die synagoge palend aan het huis van Justus, dat hij merkt dat er iets broedt, iets niet goed gaat. En dat de Heere hem daarom in de nacht gaat bemoedigen. Het kan zijn dat Paulus daar zoveel vrijheid krijgt, heeft en vrijmoedigheid heeft en En ziet dat er zoveel komen en bekeerd worden, dat de Heer het nuttig voor hem acht om hem alvast maar te waarschuwen voor wat er gaat komen. Het een is natuurlijk niet helemaal tegenstrijdig aan het andere, dat begrijpt u wel. Hoe het ook zij, Paulus' gemeente in de nacht krijgt bezoek van zijn meester. De Kyrios. Christus zoekt hem op. Groter is er niet voor een ambtsdrager, dienaar, predikant, zendeling, evangelist, dan dat hij in de nacht, het hoeft natuurlijk niet in de nacht te zijn, maar dan dat Christus gaat spreken. Als er iets wacht, als er iets geweest is, als ze geen raad weet, als ze vrees, als de engel des Satans met vuisten slaat. Christus, in zijn omwandeling op de aarde, liet hij die dierbare belofte, zijn kerk, in deze ellendige pelgrimage achter. Zie, ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die belofte herhaalt Christus in het leven van Paulus heel persoonlijk. Paulus, ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen. Zijt niet bevreesd. Spreek, zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. Gemeent, wat een rijke bemoediging. Wat een rijke bemoediging. Ik ben met u. Dat is in feite alles. Dat Paulus waarachtige geloofsgemeenschap met Christus mag oefenen en dat dat nu van die dierbare middelaar is uitgegaan. Dan gaat er wat in het hart om, gemeent. Dan wil je dat woord wel omhelzen. En als hij dan zegt, je hoeft niet te vrezen. Dan zijn de omstandigheden misschien nog helemaal eender, maar dan neemt de Heer in de dadelijkheid de vrees weg. Dan zegt de Heer, kijk, ik dek u onder de schaduw mijner hand en ik geef mijn woorden in uw mond. Spreek nu maar en zwijg nu maar niet. Ik ben met u, want ik heb veel volks in deze stad. Dat is toch wat. Een stad vol losbandigheid, ontucht, zedeloosheid, horerij, tot en met. In zo'n wereldstad, handelsstad, havenstad. Ik heb. Dus die heeft God al. Van eeuwigheid verkoren. Liggend onder het zegel der goddelijke verkiezing. Paulus, ik heb ze al. Die moet je alleen maar preken. En dan zal ik het woord in hun hart leggen. En zal ik ze roepen uit de duisternis en brengen tot mijn wonderbaar licht. En in die wetenschap, gemeente, kan Paulus arbeiden natuurlijk. Dan is die er een jaar en 6 maanden lang. En God bouwt zijn kerk. Gemeent, is de Heere dat nu eens zei, hè, tegen ons. Je moet niet zwijgen. Je moet spreken. Want ik heb veel volks in deze stad. Dat laatste zei de Heer er niet bij, maar de Heer heeft al pas gezegd. Ik dek u onder de schaduw mijner hand. En ik leg mijn woorden in uw mond. Om de hemel te planten en om de aarde te gronden en om tot Sion te zeggen, de Heer is uw God. De Heer is zijn erfenis nog niet vergeten. Zijn volk in ons vaderland nog niet verstoten. Maar er is iets aan broeden, merkt u. Er is iets gaande, merkt u. Let u erop. Ouders, buig uw knieën. Spreek met uw kinderen in welke tijd we leven. Het ene wee na het andere. De mensen hadden wel gedacht, het is zo over. Maar God spreekt. Nee, het gaat niet over, zegt de Heer. Het gaat over op mijn tijd en die weet ik ook niet. Maar dwars door dit alles heen. Waarom blijft God zo tuchtigen? Dominee Hoogland uit Rotterdam, die had een toespraak gehouden, begreep ik. Ik wil het niet nadoen. Maar hij zei drie dingen. Dat komt door de verdeeldheid in de kerk van Nederland. Dat komt in de tweede plaats door de grote wereldgelijkvormigheid in de kerk. En komt in de derde plaats door de hardheid en de onbekeerlijkheid in de kerk. Gemeente, zullen we het meenemen? En onze vierde gedachte, door Gallio vrijgelaten. Want dan komt inderdaad dat ogenblik dat ze Paulus grijpen en voor de stadhouder slepen. En Paulus weet het niet, want het is inderdaad waar als God bemoedigt, hoe zal het dan aflopen? Ja, maar er staat toch... Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Daarom gaat Paulus mee. Want er ligt een rijke belofte. Sterven kan hij niet. Heeft de Heere beloofd. Hij moest spreken, hij mocht niet zwijgen. Hij werd bemoedigd. En niemand, en ze grijpen hem wel vast. Ja, maar verder komt het ook niet. En als hij dan hoort dat ze hem... voor de rechter slepen en dat Gallio daar verschijnt en dat ze Gallio proberen duidelijk te maken dat hij een leer brengt en die tegen de wet van de keizer en zo ingaat en dan wil hij zich verdedigen en dan neemt Gallio zelf al het woord. Dus als ze nu werkelijk een misdaad had begaan, dan zou ik mezelf ermee bemoeien. Maar als het nu alleen maar jullie godsdienst is, bekijk je het maar. En dan pakken ze de Sosthenes, de overste. Paulus wordt vrijgelaten. En dan slepen ze die overste voor de rechter Gallio. En Gallio trekt er zich niks van aan. Gallio was een echte stoïcijn. Laat doen. Dat gaat wel weer over. Hij stoort er zich niet aan. Dat moeten die vreemde Joden zelf maar uitzoeken. Hij had wel erop te letten wat er nu daadwerkelijk was gebeurd. En deze Gallio had toch ook wel eens kunnen vragen, want hij is ook een mens, met welke leer Paulus nu kwam. En wat nu de oorzaak was van die twisten. Want deze Gallio had toch de roeping om de zuivere godsdienst te beschermen. Maar deze Gallio die trekt er zich niks van aan als het over de godsdienst gaat. Gemeente, dat zien we meer en meer. Hoe langer, hoe meer. Ze willen eigenlijk... helemaal niks meer met de godsdienst te maken hebben. Dat is nog 1,5% in Nederland. Het is toch wat, gemeente, waar zal het op uit gaan lopen? Waar wil de Heere ons hebben? Ja, niet als Gallio natuurlijk. Dat ik me van alles niks aantrek. God wil ons in de schuld hebben. En we moeten erop letten, gemeente. De geschiedenis herhaalt zich. En wij moeten het pand ons toebetrouwd onder biddend opzien te bewaren. Ons verootmoedigen tot God bekeren. Maar al helemaal niet de houding van Gallio aannemen. Af en toe zie je dat terugkomen in preek. Ik heb het trouwens nog nooit zo iemand zoveel horen preken als dominee Lamijn. Niet dat ik het zelf heb gehoord, maar het staat in heel wat preken van wijde dominee Lamijn. Dat er in de kerk, zegt hij, zoveel mensen als Gallio zitten. Ze trekken zich geen van deze dingen aan. Dat is een aanklacht tegen een kerkmens. Als die natuurlijk de godsdienst beleidt, het woord hoort en er zich niks van aantrekt. Van Gallio kunnen we het misschien nog begrijpen als een echte stoïcijn. Maar gemeente, trek ik me ook niks aan van de woorden des levende Gods? Trek ik me niks aan van de liefdevolle waarschuwingen? Laat ik de Heere maar kloppen? En laat ik de Heere maar nodigen? En laat ik de Heere maar verkondigen dat we ons bekeren moeten, dat ik mij bekeren moet? En laat ik de Heere aan zijn plaats? Trek ik me nergens wat van aan? Denk erom, gemeente. Paulus zei, uw bloed zij op uw hoofd. Zullen we opletten en niet als Gallio doen, straks weer naar huis of er niks aan de hand is, de week weer vervolgen alsof er geen God in de hemel is, doorleven alsof ik niet sterven moet. De Heere zegt vanmorgen weer, wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Haast u, spoed u, sta niet stil. Volk des Heren, is niet de pijl van u af en verder. Onderzoek nu eens of deze dingen al zo zijn. God mocht het onderzoek zegenen. En bekommert Sion, ellendig volk. Vanavond gaat het over die ene naam die Paulus predikte. Vanavond gaat het over de zaligmaker. Nu hoop ik dat er niet één mens in de kerk niet luistert vanavond en die thuis zit. Want als ik nu onder de prediking van die ene naam de genademiddelen verzuim, o gemeente, dan moet ik wel vrezen en beven. Gemeente, luister toch. En verootmoedigt u toch. En buigt u voor de Heere. En smeekt toch om waarachtige bekering. Om genade. Om het oprechte geloof. Om de droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Dat schreef Paulus ook aan de gemeente te Korinthe. Hij schreef zo ernstig dat mensen toen tot zichzelf inkeerden. En God gebruikte die ernstige tranenbrief van Paulus. En toen begonnen ze te wenen. En God maakte ze naar hem bedroefd. Gemeente, neemt u de prediking ter harte. Neemt u de prediking ter harte. Amen. Psalm 20, het laatste vers is onze slotzang. Psalm 20, vers 5. Behoud, o Heer, wel bijstand zenden, verlos, bewaren, verschoon. Die koning hoor als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Thank you. ontvangt de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.